Het is middernacht, het begin van zondag 27 augustus. Wouter Walgemoet met het NOS-journaal. IS heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanval op militairen in Brussel vrijdagavond. Het aan de terreurgroep gelieerde persbureau AMAK schrijft dat de dader een soldaat van IS was. Een Belg van Somalische afkomst viel vrijdagavond in het centrum van Brussel 3 militairen aan met een mes. Hij riep daarbij Allah aan. 1 militair raakte gewond. De 30-jarige aanvaller werd neergeschoten door andere militairen en overleed later in het ziekenhuis. Volgens de burgemeester van Brussel handelde hij alleen. De orkaan Harvey heeft grote schade aangericht in het kustgebied van Texas in de Verenigde Staten. Er is zeker 1 dode gevallen en zeker 12 mensen uit de omgeving van het zwaar getroffen Rockport zijn gewond geraakt. In de hele kustregio zijn tienduizenden mensen hun huis ontvlucht. Zitten zo'n 300.000 mensen zonder stroom. En de wegen liggen bezaaid met bomen, dakdelen en elektriciteitsmasten. Texas heeft sinds 1961 niet zo'n zware storm meegemaakt. Harvey veroorzaakt de komende dagen waarschijnlijk nog veel regen. Zangeres Anneke Greunlo heeft afgelopen avond voor de allerlaatste keer opgetreden. De 75-jarige Greunlo nam afscheid tijdens het evenement De Nacht van Johnny Hoes in Weert. Ze had in de jaren 60 grote hits met onder meer Brandend Zand en Paradiso en verkocht meer dan 30 miljoen platen. Greunlo moet stoppen vanwege gezondheidsproblemen. Vorig jaar kreeg ze een longembolie. Sindsdien moest ze optreden met een zuurstofslang. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn Europees kampioen geworden. In Amstelveen werd België in de finale met 3-0 verslagen. Vandaag is de mannenfinale. Die gaat ook tussen Nederland en België. Het weer nog, het is droog vannacht en vooral in het noorden klaart het flink op. De temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Lokaal kan mist voorkomen. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt dan 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
NPO Radio 1. BNN VARA.
Live vanuit Amsterdam. De overnachting. Met Patrick Lodiers.
Right now. Een bijzonder goede avond en welkom live vanuit Amsterdam. We staan hier bij de balie en er wordt zelfs al een biertje naar ons toegebracht. Nou, dus zo begint de avond goed. Ik zeg alvast proost tegen mijn gast. Ja, en het is voor mijn gast een zeer speciale avond. Ja, voor heel veel mensen een speciale avond. Want over een paar uur is het zover. Het gevecht van de eeuw. Mayweather versus McGregor. Ja, een boksspektakel. The Money Game. Dat over de hele wereld miljoenen mensen aan de buis zal kluisteren. En mijn gast is vechtsportkenner. Hij is ook vechtsportbeoefenaar. En hij is ook, hij zit in het bestuur van de Nederlandse vechtsportautoriteit. Maar bovenal is hij Tweede Kamerlid van de SP. Peter Quint, bijzonder goede avond.
Ja, dank voor de uitnodiging.
Ja, en we gaan het zo natuurlijk uitgebreid hebben over die partij die ons vannacht om 5 uur is het, hè?
Ja, staat
het,
tussen 5:30 en 6 ergens.
Daar moeten we het uitgebreid over hebben. Maar eerst ook over de plek waar we staan. Want aan de ene kant de Melkweg en aan de andere kant Paradiso. En jij bent grote muziekliefhebber, dus
ik heb bij allebei heel wat uurtjes doorgebracht inderdaad. Ja, ja dat de laatste keer dat ik hier bij een concert was, was Paradiso volgens mij. Old Crow Medicine Show, een country band die had heel Bob Dylan zijn Blonde on Blonde plaat. Zeg maar op speed. Dus even net even wat sneller en wat meer country en wat meer.
Maar nog altijd gematigd voor jou, want jij houdt veel van het harde werk, toch?
Ja, dat klopt. Maar dat zijn meestal die kleine punkbandjes die trekken niet de Melkweg of de Paradiso vol. Dus dan ga ik sneller hier een stukje achter naar de Winston of zoiets dergelijks. Want de meeste van die herrie bandjes, er zijn net even. Ja, precies. Ja. Er zijn net niet genoeg fans voor om de Melkweg vol te spelen.
Maar punk, bestaat het nog echt?
Ja, natuurlijk. Punk zit precies waar het hoort te zijn. Namelijk in de kleine zaaltjes, in de jeugdcentra en in de bierhallen. En dat is ook wel prima. Daar hoort het volgens mij ook.
En wat is er zo mooi aan punk voor jou?
Ja, het is gewoon lekker simpel en snel. En daar hou ik van. Ja, weet je, het is geen gezeik, geen franje, 3 akkoorden. En dan schreeuw je wat in je microfoon en iedereen die maakt er een feestje van. En na 2 minuten is het weer klaar. Geen gitaarsolo's en dat soort ellende.
Ja.
En dat, ik hou er wel van. En wat ik ook het toffe vind aan punk en aan hardcore punk is dat je hebt niet een band en luisteraars. Dat is dat een goede punkshow, die, en daar lopen die twee dingen totaal door elkaar. Dan ligt de zanger op een gegeven moment tussen de fans, en dan staan de fans op het podium en die springen er weer vanaf. En dat is een lekkere energie. In.
Ja, en die energie, hoe ben jij dan als je in zo'n zaaltje staat?
Ja, net zo erg. Dat,
ja?
Ja, nee, dat, als ik even een kans zie, dan probeer ik toch ook wel op het podium te komen om er dan zo snel mogelijk weer vanaf te springen. Dat moet je nog een beetje mee opletten af en toe. Je kan lelijk terechtkomen, maar... Nou, 9 van de 10 keer gaat het goed.
En doe je dat om? Is het een uitlaatklep voor jou?
Ja, ook wel, denk ik. Maar ik heb er ook gewoon heel veel lol in. Ik bedoel, ja, waarom doe je iets omdat je het leuk vindt? Waarom doe je iets wat je leuk vindt? Ja, gewoon omdat het heel, heel lekker is. Maar het is inderdaad ook wel. Bedoel, aan het eind van de week is het wel gewoon lekker om je dan gewoon. Nou ja, na een half uur punkshowtje uitgeput tegen de bar aan te hangen en een biertje te bestellen. Dan,
Maar, punk ken ik natuurlijk uit eind jaren 70. En dat was echt afzetten tegen. Is dat nog altijd zo, de beweging?
Ja, heb je nog steeds wel. Ik denk, er is nog steeds wel een hele brede beweging van punk en hardcore. Die, ja, weet je, ik bedoel, het is vaak best wel boze muziek. En dat, ja, dan ben je boos op iets. En vaak is dat de wereld. En de dingen die je ziet in de wereld waar je het niet mee eens bent.
Ja.
En dan zet je er 3 akkoorden onder en dan ben je klaar.
En hoe punk is de SP?
Nou, ik zou toch zeggen van alle partijen in de Kamer zouden wij er toch als punk wel het meest uit moeten schieten, volgens mij. Als je denkt, ik bedoel, punk is nogal bovengemiddeld links. Niet iedereen, maar de meeste mensen wel. Nou ja, ook wel echt... Zeker die hardcore punk waar ik dan vooral in beweeg, echt iets van, nou ja, de arbeidersklasse, om het maar even heel bombastisch te zeggen. Van mensen die het ook wel fijn vinden dat, het, dat die shows maar 20 minuten tot een half uur duren, want die moeten 's morgens gewoon weer werken. En een beetje dat strijdbare en die middelvinger en dingen net even wat anders doen dan andere partijen. Dat is nou ja, toch wel het beeld wat ik van de SP heb en probeer te houden ook.
Ja, nou ja, vroeger was het natuurlijk nog veel meer. Was het stem nee, stem SP?
Ja, stem tegen.
Ja, stem tegen. Ja, dat was het misschien nog veel meer punk. Is het het iets rustigere punk geworden binnen de SP?
Ja, je hebt wel heel veel van die punkers die dan na verloop van tijd allemaal net iets rustiger gaan spelen. Ik weet niet, ik denk dat je het allebei moet hebben. Volgens mij moet je als serieuze politieke partij dat nog steeds dat schoppen tegen de macht hebben. Zeker als je een partij bent zoals de onze.
Ja.
Wij willen ontzettend veel veranderen. Wij hoeven niet tegen de macht aan te schurken. De macht mag naar ons toekomen als ze ons nodig hebben. En anders zoeken ze maar uit. Maar daarnaast moet je mensen ook een perspectief kunnen bieden, volgens mij. Dus die stap na stem tegen. Zo van, oké, maar als je dan met ons meegaat, dan gaan we die kant op.
Ja.
En ja, god, misschien is dat dan iets minder punk.
Zo. We moeten het zo daar ook uitgebreid nog over hebben, over die SP. Maar hoe ben jij bij de punk terechtgekomen? Want jij komt echt uit de Bijbelbelt,
ja.
Alblasserwaard.
Ja.
Jullie waren thuis ook goed gelovig.
Ja, ja. Niet van de meest strenge categorie, maar ik ging wel gewoon op zondag naar de kerk.
Ja. En was dit ook afzetten tegen je ouders, afzetten tegen de kerk?
Nee, dat valt wel mee. Ik ben nu niet meer gelovig, maar ik ben daar nooit rancuneus over geweest. Of ik heb ook helemaal geen hekel aan het geloof. Het was gewoon, ja, op een gegeven moment, ik kwam vrienden op de middelbare school tegen. En dan, ja, zoals het gaat, oudere broers die dan een plaat opzetten en dan ga je ernaar luisteren. En dan, ja, dan zie je op TMF in één keer een rockplaat en dan denk je, ah, dit is heel tof. En dan liep je naar die broer toe en die had dan iets wat nog veel harder was en iets wat nog veel sneller was. En dan zette hij dat op en dan vond ik dat in één keer het allertofste wat ik ooit gehoord had. En dan ga je zelf op onderzoek uit en dan, ja, urenlang reizen om dat dorp uit te komen. Om dan in de meest bizarre concertzaaltjes naar je idolen te gaan kijken.
En wanneer ben je gestopt met naar de kerk gaan?
Poef, volgens mij, zoals de meeste pubers, had ik op een gegeven moment ook gewoon niet meer zo'n zin om op zondagochtend heel vroeg uit mijn bed te gaan. Ik zou denken ergens om mijn 16e, 17e.
Ja.
Dat is niet met een heel, heel drastisch, ik ga nu niet meer mee gegaan of zo. Dat is gewoon, ik ging steeds wat minder. En op een gegeven moment ga je zelf het huis uit en dan besluit je zelf niet meer te gaan.
En wanneer ben je gestopt met geloven?
Iets later, denk ik. Als je uit een heel christelijk dorp komt, dan is het ook bijna... weet je, dat is de uitgangspositie. Dus het heeft, had voor mij in ieder geval even tijd nodig om überhaupt voor te stellen dat het ook anders kon zijn. En toen ging ik studeren. Ik was nog vrij jong, jaar of 17, 18. 17 toen ik begon. En ik denk ergens rond die tijd, toen ik ging studeren, dat ik uiteindelijk zoiets had van, oké, er zijn eigenlijk veel meer mensen die het ook prima redden zonder dat. En je gaat er nog wat meer over nadenken. En uiteindelijk datgene wat ik zou moeten geloven en waar ik zelf over nadacht, dat kwam zo niet meer overeen, ja. Dan heb ik uiteindelijk voor wat ik zelf bedacht had gekozen.
Nu heb je ook in de gemeenteraad gezeten van Amsterdam. Ja, we staan nu in het hartje van Amsterdam.
Ja.
Rond de stad dan?
Ja en nee. Ik moet eerlijk zeggen dat ik op weekendavonden het Leidseplein af en toe wel wat erg benauwend vind, zeg maar. Ik bedoel, ik geloof dat ik op weg hier naartoe minstens 3 mensen met opblaaspakken en vrijgezellenfeesten en van die verschrikkelijke ontgroeningsmarsen door de stad met stinkende studenten die de hele week alleen maar een appel te eten hebben gekregen. Dat lokt niet. Maar gewoon even lekker met een paar vrienden een biertje doen. Dat van de week ook nog even gedaan hier. Dat doe ik nog wel heel graag. Of gewoon eens een keer denken dat je vroeg naar bed gaat en dan uiteindelijk toch de halve nacht gaan dansen en heel laat terugkomen.
En maakt Amsterdam iets extra's in jou los dan? Is het gewoon, ja, het is toch mijn stad? Of,
Ja, ik woon hier nou. Ik bedoel, ik ben hier naartoe gekomen toen ik 18 was. Dus 14 jaar geleden. Overal in de stad gewoond. Dat vind ik ook wel heel leuk. 6-7 verschillende plekken, verschillende stadsdelen. En het is wel, weet je, ik vind het gewoon lekker dat je gewoon de meeste dingen wel lekker weet te vinden. En ondanks die hele drukte in het centrum, het voelt het toch nog steeds een beetje als een klein dorp af en toe. Daar kom je een bekende tegen en daar ken je nog iemand die ooit daar gewerkt heeft. En, hoe langer je ergens zit, hoe meer sporen je ook zelf in die stad achterlaat. In ieder geval voor jezelf. En dat vind ik nog steeds wel heel leuk. Gewoon voor de fiets door de stad rijden en dan denk ik, geen idee wat er nu zit. Maar hier was het 5 jaar geleden ontzettend leuk.
En heb je hier nog sporen achtergelaten, hier in de Bali?
Ja, nee, ik ben hier wel regelmatig geweest, ja. Ik zelf ook een keer geweest, een filmavond. En ik heb hier zelf een keer een avond georganiseerd toen Glory, grote kickboxorganisatie, voor het eerst in jaren weer terug was in Nederland.
Ja? Nou, laten we ondertussen naar binnen lopen, maar vertel verder.
Toen zat ik samen met een paar vrienden zo van, het zou toch ook wel leuk zijn om eens een keer de wat meer artistieke kant van die sport te laten zien. Dus toen hebben we een avond georganiseerd met schrijvers en filmmakers en vechters met muziek erbij en allemaal mooie verhalen van die oude vechters van vroeger. Dus met Bonjasky en met Sam Schild en wie waren er nog meer? Ja, wie niet? Tom Haring was er ook bij volgens mij. En dan Henk Verstraten, de schrijver die dan een verhaal voorlas over zijn eigen ervaringen met vechtsport. Gewoon eens een keer te laten zien van jongens, dit zijn de mooie kanten van de sport die we jullie willen laten zien.
Ja, want wij lopen nu de trap op, naar boven bij de balie. Maar kan jij mij dan nog eens even die artistieke kant van de vechtsport schetsen?
Het is natuurlijk al ontzettend.
Ondertussen mag je hier in de zetel plaatsnemen.
Ja, ik ga even
zitten. In een klein hokje beland.
Het is natuurlijk al een van de oudste sporten ter wereld, zeg maar. Twee mannen tegenover elkaar zetten en dan kijken wie er uiteindelijk als overwinnaar uit die ring of uit de zandbak vroeger in Griekenland of uit de kooi tegenwoordig komt stappen.
En dat... Maar je weet wel dat we al een tijdje evolutie hebben gehad, hè? Dus bedoel, we zouden ook verder kunnen zijn dan dat.
Ja, doe je nu op curling of wat is dat? Ja, ik vind het heel goed dat we doorevolueren. Maar sommige dingen is ook prima als ze zo blijven. En uiteindelijk vind ik zo'n krachtmeting, dat heeft nog steeds wat heroïs. Het is voor mij de meest pure vorm van sport. Ik bedoel, twee mannen of twee vrouwen die trekken de deur van de kooi achter zich dicht. En dan is het alleen nog maar een scheidsrechter die ertussen kan springen. En voor de rest is het godzegende de greep. En we zien wel wie er het sterkst is.
Maar wat is het mooie eraan om ernaar te kijken?
Dat verschilt per persoon heel erg. Ik vind, het is zo'n intensieve inspanning, zeg maar. Het vereist zoveel van je om, ondanks letterlijk tegenslagen, te blijven staan en door te gaan. Dat het ook, zeg maar, psychologisch iets heel zwaars van je vergt om zo diep te kunnen gaan en om niet toe te geven en een makkelijke exit te kiezen.
Moet je gek zijn?
Nou, dat geldt voor de meeste topsporters wel, denk ik, dat die... Dat die een beetje gek zijn. Ja, ik denk wel dat je... ik denk dat je zeker in het oog van de meeste mensen wel een beetje gek moet zijn. Wil je voor je geld zo'n ring of zo'n kooi instappen. En dan proberen die ander te slaan, zodat hij jou niet slaat.
En jij doet het?
Ja, buitengewoon abominabel niveau.
Nou ja, goed, maar je doet je best, hè?
Zeker, ja. Dat zegt mijn trainer ook altijd.
En heb je dan ook, is het alleen trainen of sta je ook echt in de ring om partijtjes te vechten?
Nee, je hebt wel gewoon sparring sessies tijdens je training. Ja. Dus je staat wel eens tegenover elkaar en tegenover een ander om te slaan of te schoppen of elkaar proberen op de grond te gooien. Ik heb nooit in een ring gestaan. Ik ben nog niet zo lang geleden begonnen. Ik heb sindsdien wel zoiets van... Ik wou dat ik hieraan begonnen was toen ik 14 was. Het lijkt me heel doodeng. Maar ook wel heel gaaf om gewoon één keer echt zo'n gevecht te vechten.
En waarom past het goed bij jou?
Poeh. Ja, ik vond... Ik keek het over dat ik het ging doen. En om die reden die ik eigenlijk net ook al zei. En toen weet ik op een gegeven moment kwam ik Marloes Koenen, de hele, een van de Nederlands grootste vechtsporters ooit tegen bij een debat. Zij moest een stelling inleiden over sport. En de meeste mensen wisten niet wie zij was. En ik had echt zoiets van, dat is Marloes Koenen. Die zag ik altijd op tv. Die is echt wereldkampioen geweest. Ze raakte aan de praat en toen zei ze van, ja, dat is allemaal leuk en aardig dat je het kijkt. Maar als je het nou echt nog beter wil begrijpen, moet je het gewoon zelf gaan doen. En die heeft me toen uitgenodigd en toen een beetje verslingerd aangeraakt. Dus ik probeer als het even kan te gaan. Dat gaat de ene week beter dan de andere. Maar ik vind het heerlijk. Je kan geen kant op.
Maar vind je het ook lekker dat je klappen krijgt?
Nee. Ik beleef er nog steeds geen plezier aan als ik op mijn hoofd geslagen word. En ik beleef er wel plezier aan als het lukt bij een ander. Al ben ik er nog wel een beetje met van die oefenpotjes nog steeds. Dan heb ik de neiging om dan meteen sorry te zeggen. Een paar weken geleden iemand echt, als je nog één keer sorry zegt, dan krijg je hem toch een dreun. dus in die zin, het is nog steeds niet mijn tweede natuur geworden, zeg maar. Daar heb ik nog een paar jaar training voor nodig. Klappen krijgen is niet leuk. Maar het gevoel van dat de hele tijd moeten ontwijken. En de helemaal totale focus, dat je helemaal niks om je heen ziet. En alleen maar die knuisten en de benen van die tegenstander. En die probeert eerst te ontwijken en dan zelf te raken. Ja, ik vind dat heerlijk.
Heb je onlangs nog een goede klap gehad?
Ja, 2 dagen geleden nog. Dat ging niet helemaal goed met het boksen. Ik gooide een linker en toen liet ik mijn rechter dusdanig dom hangen dat mijn tegenstander werkelijk waar geen andere keuze had dan met een mooie hoek die vuist precies op mijn kaak te parkeren. Dus die, als de luisteraars af en toe wat gesmak horen, ik zit nog steeds een beetje op kauwgom te kauwen om die spieren een beetje los te houden.
Heb je nu pijn?
Het valt mee. Als ik ga op en neer gaat goed, links en rechts iets minder.
En ben je oud gegaan?
Nee, het was niet eens een hele harde klap. Maar hij kwam precies op dat gewricht. Dus dat was net op dat schakelpunt. Nou ja, goed, dat is een van de dingen die je met MMA leert. Is dat de schakelpunten van je tegenstander het meest kwetsbaar zijn. Je gaat ook op zoek naar wurggrepen. Dus je zoekt ellebogen van mensen op of knieën om die te overstrekken. Want dat zijn de meest kwetsbare punten.
Dat is toch niet leuk?
Ja, dat is een fantastisch gevoel.
Om de zwakke punten bij je tegenstander op te zoeken.
Ja, maar dat doe je toch met elke sport? Ik bedoel, als je met voetbal een linksback met één been hebt, dan gaat die rechtsbuiten er ook de hele tijd overheen. Dan gaat elke bal naar rechts. Je zoekt altijd de zwakke punten van je tegenstander op. Dat is een competitie.
Ja, maar iemand echt bloed, gewoon echt moedwillig kapot maken op zijn knie of op zijn arm, omdat je weet van ja, daar zit een zwakke plek in.
Ja, dan moet hij aftikken. Als je klem zit, als het eerste, bedoel, als je er niet meer uitkomt, dan moet je aftikken, want anders ga je oud. Of doe je jezelf echt pijn.
Nou ja, laten we het hebben dan over de grootmeesters van het vechten. Ja. De wedstrijd van vanavond. Ja, het is Radio 1. Mensen hebben waarschijnlijk vast al gehoord dat er iets staat te gebeuren. Maar kan jij uitleggen aan de luisteraar wat er nou zo spectaculair is aan de wedstrijd van vanavond?
Nou ja, je hebt Mayweather tegen McGregor. Mayweather is een van de beste boksers van de afgelopen jaren. Er is buitengewoon veel discussie over hoe goed hij nou precies was. Maar feit is dat hij iedereen waar hij tegenover gestaan heeft verslagen heeft. En dan is er Conor McGregor en die doet gewoon een hele andere sport. Die doet MMA, de meeste mensen kennen dat dan als kooivechten. Yeah. Dus die mag ook trappen, die mag mensen omgooien, die mag op de grond doorvechten, die mag zijn ellebogen gebruiken. Die mag dus al die verwurgingen en zo, mag die allemaal doen. En die is de afgelopen jaren echt als een komeet omhoog geschoten in die sport. Die is nu 2 keer wereldkampioen geworden in verschillende klassen. En hij heeft nogal een grote mond. En hij begon steeds vaker niet zijn MMA-tegenstanders uit te dagen, maar Mayweather. Zo van, nou, oude man, kom maar uit je pensioen, want ik kom je erfenis een stukken slaan. En dat heeft heel lang geduurd. Mayweather heeft hem heel lang genegeerd. En nu gaat het uiteindelijk gebeuren. En nu is de vraag of het onmogelijke waargemaakt kan worden.
En wat is dan het onmogelijke?
Nou ja, dat is dat een MMA-vechter in 1 keer een boksring ingaat en de grootste bokser van de afgelopen jaren te grazen neemt. Het kan haast niet.
En waarom is die Mayweather deze uitdaging aangegaan?
Nou, de man houdt er een nogal exorbitante levensstijl op na, laat ik het zo zeggen. En hij verdient, de inschattingen zijn dik 100 miljoen met dit gevecht. Dus dat is voor Mayweather ook altijd een goede motivatie om even eens een keer uit zijn pensioen te komen. En daarnaast, ik denk toch ook wel dat McGregor een beetje, dat hij het getreiten van McGregor een beetje beu was. Of nou jongetje, als jij denkt dat je in mijn achtertuin mijn sport kan komen beoefenen, laat me zien, dan tik ik je eruit.
En waarom ben jij gespannen voor dit gevecht?
Ja, ik heb heel lang er echt helemaal geen zin in gehad. En ik had zoiets van, joh, McGregor, schoenmaker blijft bij je lees, weet je wel. Er zijn heel veel andere MMA-vechters die graag tegen hem willen vechten voor zijn titel. En dat wacht maar allemaal, en dat wacht maar allemaal. En hij zat maar te klooien op weg naar dat gevecht met Mayweather. Dus ik had zoiets van, joh, ga gewoon werken voor je geld. En toen kwam het gevecht. Ik dacht, nou, even het circus uitzitten en dan kan hij weer gewoon aan het werk. En toch, er begint nu iets te knagen zo van, zou die nou... Want hij heeft elke keer op keer, heeft hij mijn ongelijk bewezen. Elke keer dacht ik, oké, hij heeft een grote mond. Hij kan het leuk zeggen. Het is een hilarische en charmante persoonlijkheid met ook nog enig gevoel voor stijl en media. Maar die volgende tegenstander, die kan hij echt niet hebben. Nou, toen sloeg hij Aldo, die al 10 jaar ongeslagen was, in 14 seconden knock-out. En daarna revancheerde hij zich tegen Diaz, wat niemand had verwacht. En zo elke keer bewijst hij dat hij waarmaakt wat hij zegt.
Ja.
En nu, het is een nog veel bizardere uitdaging. Het is een andere sport. Ik bedoel, de handschoenen zijn een stuk groter. Je mag niet schoppen, je mag al die andere dingen niet doen. Het kan haast niet. En in één keer die laatste dagen begint er toch zoiets, zo'n stemmetje in mijn achterhoofd. Zo van, hij zal toch niet weer. Hij zal toch niet weer de hele wereld het onmogelijke laten zien. Dan wordt hij nog onuitstaanbaar arroganter waarschijnlijk. Maar wat het is kan het, haast niet.
Is het nou een uitdaging? Is het een echt gevecht? Is het sport of is het puur entertainment?
Nee, dit is allebei. Het is sport en entertainment. Kijk, vanaf 5:30, 6 vannacht is het sport. Dan stappen ze allebei die ring in. Dan hebben ze de handschoenen aan. En dan zullen ze ongetwijfeld nog even naar elkaar toe lopen aan het begin. En nog even wat entertainment opvoeren. En elkaar de huid vol schelden. Maar dan gaat die bel en dan is sport. Dan kan je jezelf niet meer wegpraten. Maar nu, ja, het hele verdienmodel van vechtsport is ook dat entertainment. Dat zijn die maandenlange persconferenties. Dat zijn al die filmpjes die ze opnemen en waarin ze elkaar belachelijk maken. En dat, je verdient, tenminste de promoters verdienen hun geld door al die Amerikanen of mensen over de hele wereld die over 5 uur besluiten van, nou, ik ga toch maar dat pakketje voor die wedstrijd kopen. En dat is, ik bedoel, dat is peperduur. In Amerika is het, hier valt het nog mee. Maar in Amerika betaal je $100 om het gewoon op je eigen tv te mogen kijken.
En het kan best zijn dat het maar 30 seconden duurt.
Ja, nou, voor de zekerheid hebben ze nog 4 of 5 andere potjes op de kaart gezet. Maar daar kijkt natuurlijk niemand. Niemand zet zijn wekker voor die potjes. En dat kan inderdaad. Ik bedoel, ik had toen McGregor tegen Aldo vocht, had ik 6, 7 man in huis. Een paar vrienden die allemaal mee wilden kijken. En wij op ons tandvlees, er zijn ook geen 20 meer, het helemaal uitgezongen tot 4:30. Nee, later nog geloof ik, tot 1:00 of 6. Hele nacht door tot eindelijk dat gevecht begon. En toen was de 14 seconden klaar. En toen zaten we elkaar echt zo aan te kijken van, wat hebben we nu gezien? Wat is hier gebeurd?
Maar nu heet het ook de money game. Ja. Hè, dat hebben ze genoemd. Want je zei het al, ze krijgen volgens mij allebei $100 miljoen dollar sowieso. En je krijgt ook nog de money belt met 3.360 diamanten, 600 saffieren, 300 smaragden, 1,5 kilo goud. Hoe kijk jij daarna als SP-Kamerlid?
Ja, nou ja, laat ik het zo zeggen. Deze twee heren kunnen wel wat herverdeling en een progressief belastingstelsel gebruiken. Dat is een ding wat zeker is. Ja, het opvallende is, het zijn allebei jongens die uit een hele arme achtergrond komen. Mayweather is opgegroeid in Grand Rapids, Michigan. Zijn vader was een bokser, maar hij is echt opgegroeid in een boksschool. Maar die is op een gegeven moment ook in drugsdeals terechtgekomen. En dat soort dingen. Zijn vader was er vaak niet, zat op een gegeven moment ook vast. En helemaal geen rijke achtergrond. En McGregor die is echt opgegroeid in de slechtste wijken van Dublin. Echt gang wars. En hij is er zelf al op buiten gebleven. Maar die was 5 jaar geleden nog loodgieter. En wat je ziet is dat die wil nu echt laten zien van, kijk eens jongens, ik was 5 jaar geleden loodgieter en nu heb ik 3 Bentleys en 28 gouden horloges en een nieuwe tatoeage erbij. Kijk mij het eens gemaakt hebben. Ja, en dat merk je aan hun allebei.
Ja.
Ja.
Ja, dit is ook wel grappig dat je het zegt. Want ook in Nederland staat de vechtsport natuurlijk ook slecht bekend. Ja. Zeker een aantal jaren geleden. Schietpartijen. Het trok criminelen aan.
Ja.
Jij zit in het bestuur van de vechtsportautoriteit.
Ja.
Hoe kijk jij naar die wereld?
Soms wat kritischer dan de wereld naar zichzelf kijkt. En meestal wat minder kritisch dan de buitenwereld naar die wereld kijkt. Kijk, het is overduidelijk dat de vechtsportwereld uit een hele slechte tijd komt. Ik bedoel, Van der Laan heeft een hoop kritiek gekregen toen hij al die gala's niet meer doorliet gaan. Maar hij had voor een deel gewoon gelijk toen hij zei dat het ontmoetingsplekken voor de georganiseerde criminaliteit was. Als ik van die verhalen hoorde uit de jaren 80 dat de kickboxgala's waren waar nou ja, was een beetje het einde van iemands carrière in zicht. Dat was op zijn 32e, op zijn 33e. En iemand die zat uitgeput in de kleedkamer, weer kapot getrapt. Maar ja, goed, wat kan je anders als je 15 jaar dit gedaan hebt? Dat er in één keer zo'n Joegoslavische maffia naar binnen kwam. Zo van, joh, ik heb nog wel een baantje voor jou. Je mag wel bodyguard worden voor mijn baas. Dat liep in elkaar over. En daar was die verwevenheid en promoters die vanuit de gevangenis werkten. En ja, dat is juist een van de redenen waarom ik dacht van ja, hier moeten we iets aan doen. Juist omdat ik geloof dat die sport zelf ontzettend mooi is en ook ontzettend mensen ontzettend kan helpen. Je ziet in Amsterdam is het de snelst groeiende sport onder allochtone meisjes. Sowieso steeds meer vrouwen die dat gaan doen. Dat kan je ongelooflijk helpen in je zelfvertrouwen, maar ook dat je wat minder angstig over straat gaat als je een keer door een donker steegje moet of zo. Ik geloof echt dat die sport een emanciperende werking kan hebben. Maar dan moet je dus niet allemaal van die idioten aan de ring hebben zitten.
Ja, en al die idioten, zijn die nu allemaal weg? Is de criminaliteit helemaal weggebannen uit de vechtsport?
Nou, dat zou ik nooit direct durven zeggen. Ik denk, het is zeker beter dan het was. Maar er is nog een lange weg te gaan. Dat is een van de redenen waarom vorig jaar die autoriteit is opgericht. Jongens, kom dan met strenge richtlijnen van waar moet zo'n evenement aan voldoen? Weet je, geen zwart geld. Niet van die VIP-tafels die met cash worden afgerekend. Dat zijn allemaal dingen die we nu aan het uitwerken zijn. Waarvan we dan hopen dat we samen met vechters en trainers en promoters ertoe kunnen komen.
Maar
dat de evenementen van de toekomst worden.
Dat die gasten zeggen van ja, luister, dit is ons gala. Wij willen hier juist met cashgeld een tafeltje kopen. We bemoeien even lekker met de Kamerfractie.
Tot nu toe nog niet. Maar goed, we zijn ook nog niet zo lang bezig. Ja, goed, misschien gebeurt het een keer. Je bent Kamerlid en je hebt Twitter. Dus op zich schrik je niet zo heel snel meer als er een keer een bedreiging komt. Het zij zo. En weet je, de meeste promotors snappen ook wel dat er een knop om moet. Weet je, de meeste mensen willen echt heel graag. Maar je zit, ik snap het vanuit hun ook wel. Je zit in een soort ingewikkelde catch-22. Waarbij aan de ene kant zou je het liefst de Albert Heijn uit de hoek als verder uit de straat als sponsor willen hebben. Maar die wil zijn naam er niet aan verbinden. En dan komt die coffeeshop van twee panden verder. Ja, die wil het wel voor de helft van het geld. Ja. En op die manier zit je vast in die cirkel van sponsoring en nou ja, loesje onder bovenwereld. Zou ik nooit willen zeggen dat elke koffieshophouder een crimineel is. En op die manier merk je, ze willen zelf ook. Ik bedoel, ze willen dit ook. In hoeverre ze het nog steeds willen op het moment dat er ook maatregelen aankomen die zij wat minder leuk vinden. Ja, dan zullen ze vast een keer wat minder enthousiast zijn. Maar op een gegeven moment, weet je, als je die sport een toekomst wil geven, dan moet je op een gegeven moment ook als het hele grote mannen zijn waar je tegenover staat, gewoon met je vuist op tafel slaan en zeggen ja, my way or the highway. Ja, sorry. Zo gaan we doen.
Jou een goeie. Beste luisteraar, ik praat hier met Peter Quint en hij is SP-Kamerlid. Want we praten heel de tijd over boxen. Ja. Maar dat is dus een van zijn fascinaties. En ook punk is ook is hij een groot liefhebber van. Ik heb voor jou een plaat uitgekozen die hopelijk dat allemaal een beetje samensmeet. Het is
eigenlijk
een Nederlands bandje dat ooit wel punk light was.
Ja.
Maar in ieder geval zit er één zin in die zeker past bij hoe jij in het leven staat. Het zijn de Truckin' & Keks met
leuk.
Ja, de mooiste plaat van het luisteren.
Zwaait zijn heupen heen en weer. Zijn
alles wat je doet met hart en ziel.
Ah, ik dacht als SP-Kamerlid was de zin waar ik op moest letten... je doet het één voor het geld. Maar dat...
Nee, maar dat is toch wel zo dat jij de dingen die je doet... gewoon echt wel met hart en ziel doe je het.
Ja, anders kan ik het niet, denk ik. Dat bedoel, volgens mij, ja... bedoel, het is ook wel een soort luxe positie waar je in zit, hoor. Dat je gewoon dingen kan doen waar je ook met hart en ziel voor kan gaan. Maar ik zou het heel moeilijk vinden om elke dag aan iets te beginnen... waar ik totaal geen zin in zou hebben.
Maar ik heb dan een beetje gekeken wat je gedaan hebt. Je hebt je eigen SP-club opgericht waar je vandaan kwam. Je hebt hier lang in de gemeenteraad gezeten, hier in Amsterdam. Is de Tweede Kamerfractie dan de plek waar jij moet zitten... om met hart en ziel te opereren?
Ja, daar heb ik zelf ook heel lang over getwijfeld. Dat zal ik moeten gaan ontdekken de komende jaren. Kijk... het is niet zo dat ik... het is niet een soort droombaan of een soort droomplek om uit te komen. Dat ik nu elke dag als ik binnenloop zoiets heb van... nou, ik ben er wel. Sterker nog, ik heb best lang getwijfeld of ik het zou gaan doen. Aan de andere kant, weet je, bedoel, ik zat hier ook in de gemeenteraad... en vaak bij de wat grotere onderwerpen hoor je dan van... ja, dat kunt u wel zeggen, meneer Quint... maar daarvoor moet u terecht in Den Haag zijn. En ja, als je dat 3 jaar lang te horen krijgt... dan heb ik op een gegeven moment zoiets van... ja, kit, dan gaan we maar naar Den Haag.
Ja. Waar is dat dan de twijfel?
Ik had het hier best naar mijn zin. Ik had daarnaast ook nog een leuke baan bij campagnebureau hier. Ik was in de gemeenteraad ook nog lang niet uitgeleerd. Ik vond het ook wel ingewikkeld om al tijdens mijn eerste periode in de gemeenteraad... na 3 jaar te zeggen van ja, het is leuk dat jullie op mij gestemd hebben... maar ik ga er vandoor. Dan vind ik het wel, binnen de SP doorstromen naar de Kamer... vind ik wel iets anders dan dat je in één keer tijdens je eerste periode besluit... dat je toch liever advocaat wil worden, bijvoorbeeld. Bovendien had ik had al een paar jaar achter de schermen ook in Den Haag gewerkt. En ik was op zich al wel bewust weggegaan. Omdat ik dacht van, volgens mij is het voor mij nu echt tijd om iets anders te gaan doen. Dus al die dingen samen, die weerhielden mij er een beetje van. Maar op een gegeven moment werd ik gevraagd... zou je dan op gesprek willen komen? En toen zat ik er nog even over na te denken. En toen had ik zelf ook zoiets van... ja, het heeft bijna iets decadents of zo. Als je gevraagd wordt voor... wil jij het volk van heel Nederland vertegenwoordigen in die Kamer? Uiteindelijk de ultieme plek om binnen de politiek... iets aan je idealen te doen. En dat je dan zegt van... nee, ik heb het eigenlijk al prima naar mijn zin hier. Ik sla wel een rondje over. Dus toen dacht ik toch maar van... op naar Den Haag.
Je zit er nu een paar maanden.
Ja.
Valt het mee of valt het tegen?
Het moet allemaal nog een beetje beginnen zo zonder kabinet natuurlijk.
Ja.
Maar,
het is lastig oppositie voeren zonder kabinet. Ja.
Maar het valt me mee. Ik heb eigenlijk best wel veel plezier gehad mijn eerste paar maanden. Ik mag vooral bezighouden met onderwijs, cultuur, media. En ik vind het fantastisch om te zien hoe bijvoorbeeld die leraren bezig zijn... om acties voor te bereiden op weg naar die salarisverhoging die ze al zo lang verdienen. En dat, ja, weet je, bedoel, als SP'er heb je toch een beetje de neiging... om als je een onderwerp krijgt, je denkt van... nou, misschien kan ik wat mensen bij elkaar gaan zoeken... om te kijken of we een soort actiecomité kunnen gaan bedenken.
Die salarisverhoging die gaat er nu al komen... met dank vooral aan de Partij van de Arbeid.
Ja, ik moet het nog maar zien. Ik probeer er niet te cynisch over te doen. Want ik heb zoiets van elke euro die nu al extra naar de leraren toe gaat... prima, hebben ze hard verdiend. Als je de 4 jaar ook op onderwijsgebied met de pet naar hebt gegooid... om dan nog even in blessuretijd te zeggen... ik ben er misschien wel demissionair... maar ik hou zelfs op met demissionair minister zijn als er een extra zak geld komt... Ja, goed. Nou ja, mensen moeten zelf maar bepalen wat ze ervan vinden. Ik hoop dat het een mooi bedrag wordt en dat het een mooie eerste stap is. Maar
je wil niet cynisch worden, hè?
Ik doe mijn best om dat te voorkomen.
Maar er stond ook een groot interview op nu.nl met de heer Roemer. De SP-leider. En die zei dat nu wel weer de deur naar GroenLinks... en zeker ook de Partij van de Arbeid weer open staat. Maar als ik jou zo hoor, dan ben je ook wel cynisch over de Partij van de Arbeid.
Ja, maar ja, weet je, ik bedoel... Als het op alles eens geweest waren, dan waren we wel één partij geweest. En natuurlijk, ik heb de afgelopen jaren regelmatig voorbij zien komen... dat ik dacht van, nou, hier is een kans om mooi op links samen te werken. En dan zat de PvdA aan de regering en dan gebeurde er niks. Aan de andere kant denk ik, ik kies liever mijn vijanden wat verder weg, zeg maar. Ik open liever de aanval op de VVD, die sociaal-economisch de baas was de afgelopen jaren, dat we elkaar op links de tent uit gaan vechten.
Dus, ja, maar jij hebt hier in Amsterdam weer vruchtbaar samengewerkt met de VVD.
Ja, maar ook vanuit die ervaring zou ik zeggen, dat zou ik nooit landelijk doen. Tenminste, nooit. Ik zou dat... Nee, het is... Het, je staat... kijk, gemeentepolitiek is ook best wel veel uitvoering binnen al die wetten die in Den Haag worden gedaan. Je mag nou helemaal de wet niet overtreden, ook in Amsterdam niet. We doen soms een beetje ons best, maar er zijn grenzen aan. En dan moet je dus binnen die Haagse kaders kan je dan heen en weer schuiven. En dat is echt anders dan nou ja, met zo'n partij samenwerken om die kaders vast te stellen. Zeker als ze de afgelopen twee kabinetten zo naar één bepaalde...
Nee, maar goed, ik snap heel goed dat je denkt bij jezelf... ja, ik richt mijn pijlen veel liever verder. Dus richting het rechtse blok, VVD, CDA. Maar als je al cynisch doet over de Partij van de Arbeid... dan wordt het wel een lastig verhaal op links.
Nou, ik doe het. Als ik in de kroeg zit, doe ik ook vaak cynisch tegen mijn eigen vrienden. Dus wat dat betreft, dat hoort er ook een beetje bij, denk ik. En, nou ja, ik bedoel, van je vrienden... die hou je ook een iets hogere standaard dan je tegenstanders. En ik denk dat mede daarom linkse samenwerking ook wel lastig is geweest de afgelopen jaar. Omdat je zoiets hebt van, ja, weet je, van de VVD begrijpen we dat ze dit doen. Maar van jullie.
Ja.
Aan de andere kant, daar kan je 5 jaar in blijven hangen... of je kan kijken wat er nu samen wel op te bouwen valt. Het is hard nodig.
Ja, want ik las niet alleen het interview met Emiel Roemer op nu.nl. Ik las ook nog in verschillende regionale dagbladen een interview met Derk Sauer.
Oh ja.
De mediamagnaat in de krant. En Derk heeft altijd op de SCP gestemd. Was ook een groot SP-fan. Maar nu zegt hij het volgende. Laat ik het zo zeggen. Ik hoop dat ik de rest van mijn leven weer gewoon op de SP kan stemmen. Dus hij heeft de afgelopen keer dat niet gedaan. Maar nu heeft de partij te weinig perspectief geboden. Geen visie over waar het met het land naartoe moet. Ze hebben alleen benoemd wat er niet goed is. Zo doet de PVV het misschien. Maar de SP moet iets anders bieden.
Ja.
Te weinig perspectief.
Ja, nou goed. De kiezer heeft al het gelijk. Dus aan mij om Derk weer te overtuigen de komende jaren. Ja, ik vind het lastig. Ik zou juist zeggen, bedoel, met een van de dingen waar we het meest op hebben ingezet... deze campagne, de zorg. Dat ging om een totaal uitgewerkt alternatief wat we klaar hadden liggen. Dat is het Nationaal Zorgfonds. Maar ja, goed, weet je. Ik ben benieuwd. Ik heb het interview ook gelezen. Maar ik vond het lastig om mijn vinger erachter te krijgen wat het nou precies was. Daar wilde hij ook niet al te veel over zeggen. Maar hij voelt zich duidelijk nog erg aan ons verbonden.
Het lijkt wel alsof de SP en ook links zich opnieuw moet uitvinden op een of andere manier. Want ja, als we kijken naar de verkiezingsuitslag, ja, rechts heeft enorm gewonnen.
Ja, dat is niet best. Ik bedoel, we hebben onze handen vol. Bedoel, volgens mij, als je kijkt, de linkse partijen samen hebben er wel eens beter voor gestaan. Maar ja, goed, dat lijkt me des te meer reden om eens een keer de pijlen vooral op rechts te richten. En kijken wat we er samen aan tegenkracht aan kunnen mobiliseren. Want het is, weet je, als ik mensen spreek, dan heb ik toch niet het idee dat die idealen van wat meer gelijkheid en wat meer samen, dat die helemaal weg zijn uit de samenleving. Daar geloof ik niks van. Tenminste, nee, eigenlijk weet ik het wel zeker. Die zijn er nog steeds.
Maar waarom wordt dat niet goed gekanaliseerd?
Ja, als ik daar een panklare antwoord op had gehad, dan hadden we 50 zetels gehaald.
Ja, maar jij bent wel in de Tweede Kamer gaan zitten. Dus je moet, je moet dat antwoord wel gaan formuleren.
Ja, nee, dat zullen we inderdaad zeker moeten gaan doen. En kijk, volgens mij heeft dat ook te maken met mensen. Nou ja, ik bedoel, in die zin snap ik wel wat Derk zegt. Je moet mensen uiteindelijk perspectief op verandering bieden. Dat volgens mij is een deel van. Wat links is kwijtgeraakt, komt ook omdat steeds meer mensen het verhaal van rechts, er is geen alternatief hiervoor. Weet je wel, dat there is no alternative. We leven in deze samenleving met deze marktordening en deze verhouding tussen overheid en markt en de rest van het land. En ja, dat is nou helemaal zo en er is niks aan te doen. Dat is een natuurverschijnsel. En ik denk dat mensen dat op een gegeven moment zijn gaan geloven. En dan is het aan ons om ook die verbeeldingskracht van mensen aan te wakkeren. Zo van, joh, het kan wel. Kijk maar naar. Nou, dan moeten wij met, en dan zullen wij met concrete voorbeelden moeten komen. En vooral ook die mensen zelf in beweging
maar
brengen.
Maar het is toch gek dat jullie er nou nog over moeten nadenken?
Nou, het zou ook gek
zijn. Kijk, hoe gepassioneerd jij praat over een bokswedstrijd die vanavond aan de hand is. Moet natuurlijk toch ook, eigenlijk moet zo'n verhaal, zo'n emotioneel verhaal, zo'n, ja, zeg maar, alsof het een titanengevecht is, moet toch ook over het linkse verhaal.
Ja, natuurlijk. En volgens mij lenen die linkse waarden van, bedoel, die menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid, solidariteit, die lenen zich ook prima voor zo'n verhaal.
Ja, maar als ik het aan je vraag, dan heb ik toch het idee dat ik hier met iemand zit die een beetje in de touw hangt.
Ik vind het heel moeilijk om uit te leggen waarom je niet heel veel meer zetels hebt. Ja. Ik bedoel, als ik dat had geweten, ja. Ik denk alleen wel dat de kern naar verbetering echt zit in, nou ja, wat ik zei, dat alternatief schetsen. Maar ook samen met mensen die strijd aangaan. Maar ik wel, weet je, dat heb ik in Amsterdam op een gegeven moment ook al gemerkt. Als je dan, ik was woordvoerder armoede. En er kwamen erachter dat er 29 regelingen waren en dat niemand wist hoe het werkte. En ik zei van, nou, laten we in ieder geval één formulier ervan maken. En ik ging bij mensen langs om het, erover te hebben. Om te kijken of ze konden helpen met invullen. En op een gegeven moment gewoon die jas uitgedaan, die rode tomatenjas. Je doet de deur open en het eerste wat mensen zeggen, oh, die klote politici en dan één keer in de 4 jaar. Ik zeg, nou ja, de verkiezingen zijn nog een poosje weg, maar dankjewel. En ze doen het toch alleen maar voor hun eigen. En volgens mij de enige manier om dat te veranderen is te laten zien dat je er wel bent voor mensen.
Ja.
Dus niet heel hard gaan zeggen, nee, ik ben hier helemaal niet voor mezelf, want dan was ik wel wat leuks gaan doen. Maar laten zien van, joh, als wij samen constateren dat bijvoorbeeld in jouw huurwoning schimmel in de badkamer zit, terwijl de huurbaas er geen zak aan doet, dat we met jou, maar ook met de rest van de straat, naar de corporatie gaan en net zolang dat kantoor blijven zitten tot die toezegt er iets aan te veranderen. Want dan zien mensen politiek ook niet meer als, nou ja, die hoge heren in Den Haag die over hun rug heen over hun leven praten. Maar als iets wat direct invloed heeft op hun leefomgeving.
Maar jij bent voor 4 jaar gekozen.
Ja.
Wat wil je, als je over 4 jaar klaar bent, wat wil je dan bereikt hebben?
Nou ja, ik bedoel, in abstracte zin zou ik heel graag daar wat aan bij willen hebben gedragen. Zeg maar dat ik aan mensen heb kunnen laten zien dat politiek misschien soms heel saai en vervelend is. Maar vooral heel erg belangrijk is, omdat het hun directe leven raakt. Kijk, en voor de rest hoop ik natuurlijk dat bijvoorbeeld als het om onderwijs gaat, dat ik samen de komende maanden met die leraar kan gaan knokken om ze een fatsoenlijk salaris te geven. Maar dat is wat meer op mijn eigen onderwerp, ja. Zeg maar. Maar in bredere zin wil ik echt samen met mensen gewoon laten zien van, jongens, als je nou even samen de moeite neemt om de schouders eronder te zetten, dan is er veel meer mogelijk dan je denkt. Ja. En dan is het dus geen natuurverschijnsel dat er schimmel in je tuin zit, of dat er gif gedumpt wordt in de rivier achter je huis en dat soort dingen. Dan kan je dat veranderen.
En lig je ook wel eens wakker?
Ja.
En lig je dan wel eens wakker over van, shit, hoe moet ik dit aanpakken? Komende 4 jaar. Hoe kan ik het verschil maken?
Ja, ook wel. Ja, tuurlijk. Ik bedoel, ik zal niet beweren dat ik al helemaal uit ben. Lijkt me ook heel ongezond als je sowieso stopt met nadenken. Maar tuurlijk. Ik bedoel, ik heb afgelopen jaar ook wel. Dan was er geen kabinet. Dan had ik eindelijk een debat gekregen over de dreigende lerarenstakingen. En dan zit je wel te denken van, ja, weet je, wat kan je nou doen waardoor je ook andere mensen meekrijgt en waardoor je ook, nou ja, ik noem maar wat geks, eens een keer een meerderheid in die Kamer haalt voor zo'n voorstel.
Ja.
Maar ook daarnaast wel van, ja, daar lig ik wel eens wakker van. Niet te vaak, maar soms wel.
En dan luister je vaak naar muziek?
Ja.
En je hebt iets moois meegenomen, hè?
Ja, zeker.
Leg uit.
Ja,
want je gaat ons hoop geven, hè, nu.
Ja, het
is inspireren, toch?
Er zit wel weer iets deprimerends aan. Want het is toch een beetje een liedje van iemand die op zijn sterfbed constateert dat het voor hem misschien te laat is, maar dat er voor de rest van de mensen nog wel hoop is. Dus laat ik het niet al te veel op mezelf betrekken. Nee, het is William Elliott Whitmore. Dat is een oude punker uit Iowa. Die zat echt in zijn jeugd in allerlei van die hele snelle hardcore punkbandjes. En wat hij wel meer heeft, zoals sommige mensen, dan gaan ze op een gegeven moment toch wat rustigere muziek maken. En je ziet er alles aan hem dat hij nog vroeger in punkband speelde. Dus helemaal onder de tatoeages en een afgeknipt spijkerjasje en een beetje verlopen gezicht. En ik kwam hem toen een keer tegen in de bovenzaal van Paradiso. En soms heb je dan na de show in de grote zaal, begint er om 10:00 nog iets in de kleine zaal. Dat is een verschrikkelijk moeilijke show om te spelen. Want de helft van de mensen komt misschien voor jou, maar de andere helft die heeft naar een bandje staan kijken en die wil gewoon biertje drinken en even een beetje bijpraten. En het is leuk dat er nog wat op de achtergrond is. En hij kreeg met alleen maar een gitaar, soms een banjo en zo'n kickdrum,
ja,
de hele zaal stil. Ook zonder erom te hoeven vragen of zo. Hij had zoiets van, nou ja, 2 nummers, ik zing het wel uit, letterlijk. En het was helemaal stil. En echt ademloos die hele show staan kijken. Daarna nog 1 of 2 keer gezien. Het is zo'n mooie, rauwe, donkere stem. Nou ja, dat gaan we zo horen. En het is natuurlijk ook alweer een beetje typisch country muziek. Ik bedoel, het is allemaal weer wat heel vrolijk word je er niet van. Maar ik vind het wel heel mooi.
Prachtige plaat. Peter Quint die gaat ons meenemen naar William Elliott Whitmore.
Whitmore, ja.
Met There's Hope For You.
My little sparrow, there is hope for you. Your life has just begun.
And I could not do what I wanted to. But I fear my time is almost done. But through your actions, truth will carry on. Go forth with joy in your heart. And even though I will be gone, you've got to play your part. Listen to me now.
Elliot Withmore.
Ja. Oh. Bij deze aanbevolen aan iedereen.
Peter Quint van de SP, dank je wel dat je deze plaat hebt uitgekozen. Ik kende het niet, maar ik vind het echt prachtig.
Ja, ik vind het fantastisch. Nou, ik zei het ook al tijdens het nummer. Ik vind op een gegeven moment dat orgeltje wat er tussendoor komt, vind ik mooi. Ik vind ook de combinatie van een beetje die snik en die rasp in die stem, dat sluit ook helemaal aan bij de tekst van het nummer.
Maar het is echt gospel.
Ja, nou, daar heeft het inderdaad ook wel iets van weg. Van die southern, dat donkere zuiden, waar ik sowieso schitterend gebied vind in Amerika ook. En dat heeft iets donkers, maar ook alweer iets hoopvols, iets treurigs. Ja. Maar er zit ook wel iets moois in qua wat hij over wil dragen. En ik vind zijn stem fantastisch.
Ja.
Er zit dat hele donkere en ja, een kleine rasp die je erin hoort. Ik vind het heerlijk.
Maar ook dat doorgeven, die hoop willen overgeven. Ik vind het een hele, ja, ik vind dat mooi.
Ja, nee, dat is het ook. Het is echt.
Heb je het voor iemand specifiek ook gedraaid?
Poeh, nee, ik geloof dat ik wel altijd gezegd heb van nou, als ik plotseling onder een tram terechtkom of zo, dan mag deze op mijn begrafenis wel terugkomen. Dat wel zoiets van dat zo'n plaat is het ook een beetje, vind ik. Het klinkt wel een beetje zo van jongens, oké, het is, ik ben er vandoor nu, maar het komt echt wel goed allemaal.
Ja?
Ja, dat gevoel krijg ik er een beetje bij.
Maar komt het ook goed?
Nou, niks komt vanzelf goed, daar ben ik heilig van overtuigd. Ik denk wel dat er een stuk meer goed kan komen dan dat we met z'n allen denken. Als je maar een beetje je kont tegen de krip gooit en er gewoon bereid voor bent je handen vooruit de mouwen te steken. Kijk, ik geloof niet in zo'n don't worry, be happy verhaal. Daar kan ik helemaal niks mee. Het is genoeg om je druk over te maken. En dat zijn allemaal dingen die zichzelf niet via, oké, een regenbui, die lost zich vanzelf misschien op. Maar dat heb ik ook wel eens een beetje gehad. En,
zijn er ook momenten dat je de hoop verliest?
Oh ja, natuurlijk. Ja, continu. Ik bedoel, klik een willekeurige nieuwspagina open en je wordt bedolven onder de ellende. En natuurlijk heb je dan wel eens zoiets van, hoe komen we hier in vredesnaam weer uit? Maar ja, goed, weet je hoeft een oplossing ook niet meteen paraat te hebben. En sommige dingen gaan sneller en sommige gaan langer, langzamer. Nou ja, ik bedoel, ik probeer me wel vast te houden aan zeg maar kleine stapjes in de goede richting die je dan die je wel kunt maken. Kijk, ik bedoel, je kunt ook niet alles in één keer doen. En in die zin, die ambitie moet je ook niet hebben, want dan ga je kapot.
Maar ik snap heel goed waar jouw hart klopt en ook jouw politieke hart.
Mm-hmm.
Maar is de Tweede Kamer dan soms niet te ver weg van de uitvoering? Van de mensen die op jouw brede schouder kunnen uithuilen. De sterke armen die jij om iemand heen kan slaan.
Ja, dat is het zeker. En daarom moet je er zo weinig mogelijk zijn. Ik bedoel, ik probeer. Als je moet vergaderen, dan moet je vergaderen. Maar voor de rest probeer ik zo weinig mogelijk in Den Haag te zijn. Ik bedoel, ik zit 100 keer liever op bij een school op bezoek en lekker met kinderen of leraren te praten over hoe het beter kan.
Waarom trekt dat politieke vak jou dan toch zo?
Nou ja, stel ik zou dit niet doen en ik zou op diezelfde school langs gaan. Dan kan ik nog steeds hetzelfde gesprek met die leraar voeren, met dat kind voeren. Maar dan kan ik daarna niet terug naar Den Haag om ook echt te proberen te veranderen. En ja, er zijn een hoop manieren om iets te veranderen. Ik geloof echt niet dat de Kamer de enige plek is waar je dat kan. Maar het is wel een van de plekken en een van de belangrijkste plekken. Ja, zolang ik die drive en die energie heb om die dingen te veranderen. Ja, ik bedoel, vraag het me over 3 jaar nog een keer om. Misschien ben ik dat tot de conclusie gekomen dat ik geen zak veranderd heb en dat ik het net zo goed niet had kunnen
doen. Ben je dan opgebrand?
Als ik helemaal. Ja, ik op het moment dat ik na 3 jaar zoiets heb van ik heb hier echt mijn tijd zitten verdoen, dan ga ik niet nog een periode door.
En wie gaat jou scherp houden?
Best veel mensen, denk ik. Ik kreeg pas al op mijn lazer omdat ik een keer tijdens een debat PO had gezegd. Dat is primair onderwijs. Dat is voor normale mensen gewoon de basisschool. En ik ben zelf in het verleden voorlichter geweest. En ik was daar verschrikkelijk streng op bij anderen. Dus ik kon er natuurlijk op wachten dat ik dan ook op mijn lazer zou krijgen als ik zelf de fout inging. Maar ik heb ook een hele stapel vrienden die al gezegd hebben van als ik je 1 keer van die totaal onbegrijpelijke management bullshit op tv hoor zeggen, dan kom ik je opzoeken.
Maar het is natuurlijk ook in Den Haag het compromis sluiten. En zit het ook in jou?
Nou ja, ik bedoel, ja, niet van nature. Maar ja, ik heb hier in de gemeenteraad ook in een college gezeten. En het toffe eraan vond ik wel. Je kreeg misschien niet al het 100% zin. Maar je haalde best wel regelmatig best wel grote overwinningen binnen. Als het ging om meer bouw van sociale huurwoningen. Als het ging om de manier waarop de zorg hier georganiseerd werd. Als het ging om het armoedebeleid en mensen aan het werk helpen. Ze niet met een stok die bijstand proberen uit te knuppelen. Maar gewoon te vragen van, joh, wat zou je willen? En misschien kunnen we samen wel iets voor je zoeken. Hebben we echt grote successen geboekt. En dat deden we daar vanuit een coalitie. En ja, nee, het is misschien niet mijn eerste karaktertrek. Maar ik vond het wel heel tof om te zien dat je daar met een fractie van 6 mensen in een raad van 45 zo'n stempel kon drukken.
Zeker, en daar zat je dus ook in de coalitie. Ja. Nu zit je dat niet.
Nee.
En je krijgt zometeen 4 partijen tegenover je die samen het kabinet hebben gevormd. En die gaan de lijnen uitzetten.
Mm-hmm.
Ja, het gaat moeilijk voor jou zijn om door die verdediging heen te beuken.
Ja.
Oude kickboxer.
Nee, dat wordt inderdaad gewoon een cirkelen. En als je een gaatje ziet, er een dreun opgeven. Aan de andere kant gaat
het je frustreren?
Ja, ongetwijfeld. Ja, daar twijfel ik geen moment aan. Het irritante is dat je soms bij belangrijke debatten al van tevoren weet wat eruit komt. En dat vind ik nog steeds een van de meest onuitstaanbare dingen in politiek. Dat je soms bij belangrijke debatten zoiets zegt van, oké, dan zal de coalitie wel voor zijn en de oppositie tegen. En dan hebben ze een meerderheid.
Dat geluisterd wordt naar de argumenten.
Ja. Dus bedoel, daar kan ik niet toch een plaatje opzetten. Weet je, bedoel, wat sta je daar dan te doen? Dat zal ongetwijfeld ook de komende jaren een keer gaan gebeuren. En ja, weet je, dan probeer ik me maar gewoon vast te houden aan de dingen die wel gelukt zijn. Want een poosje geleden in één keer. Het ging over zwangerschapsverlof voor mbo'ers. Het is een heel klein dingetje. Dat raakt maar een paar mensen. Maar wel mensen die heel hard bezig zijn met hun opleiding. Zwanger worden. Daarna afgetrapt worden omdat ze hun stage niet halen. En ik dacht van, nou, toch eens kijken of we dat niet kunnen regelen. Nou, minister wilde het niet. En ik was bijna verbaasd. Samen met de PvdA trouwens een voorstel ingediend. In het kader van de linkse samenwerking. En tot mijn stomme verbazing hadden we in één keer een meerderheid. En nou komt er dus een vorm van, bedoel, het gaat allemaal lang duren, moet nog uitgewerkt worden, maar er komt een zwangerschapsverlof voor studenten, waaronder mbo'ers. Waardoor ze dus niet straks en jong met een kind thuis zitten en ook geen diploma hebben. Ja, gaan we dat over 150 jaar in een geschiedenisboek teruglezen? Nee. Maar voor die meiden die het aangaat, kan het ontzettend belangrijk zijn. Nou ja, dat zijn dan de dingen waarvan ik denk van, nou, dat is dan toch een mooi geluk.
Nou, Peter Quint, ik wens jou veel succes dan de komende 4
Dankjewel.
Jaar in de Tweede Kamer. Nog even, wie gaat er nou eigenlijk vanavond winnen? Want dat heb je nog eigenlijk niet benoemd.
Wordt het
Free Fighter of wordt het de boxer?
Nee, alles in mij zegt Mayweather. Maar ik word gek van blijdschap als het McGregor wordt. Ik zou het te gek vinden.
De wedstrijd begint om 5:00.
Ja.
Wat ga je doen tot die tijd? Je hebt nog 4 uur te gaan.
Ai, ai, ai. Dat is echt... Ja, ik straks nog even een drankje doen, denk ik. En als ik dan thuis kom, dan ga ik eens even kijken. Als ik heel moe ben, dan ga ik misschien toch nog even 2 uurtjes slapen. Maar ik sla er ook niet uit dat ik gewoon klaar wakker ben. En dan toch maar al die voorbeschouwingen nog een keer gaan kijken.
ik vond het in ieder geval mooi om jou in ieder geval te spreken. Omdat ik weer veel geleerd heb over het mooie aan de vechtsport. En ook om te kijken wat er allemaal in jouw hoofd omgaat. Want het is en punk, en het is die vechtsport. En het is natuurlijk ook de SP en linkse idealen. En een man die de komende 4 jaar hopelijk het verschil gaat maken tot...
Ik ga mijn best doen.
In de Tweede Kamer bij de SP. Peter Quint, dank je wel.
Jij ook, bro.
Fijne avond en fijne wedstrijd zo meteen.
Dank je.